Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Peter Berg, CEO van Jeans Center. Deze Nederlandse jeansketen is opgericht in 1976 en heeft 85 winkels in ons land. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Peter, leuk jou vandaag te mogen interviewen in jullie pand in Alblasserdam.
Ja, echt leuk. Leuk dat je bent.
We stonden net samen in de file voor de Brinoordbrug.
Ja, één keer een oudertje.
Ja, maar goed, we zijn aangekomen. Ja. Nou, we kennen elkaar al heel veel jaren.
Heel veel jaren, ja.
Leuk dat jij aan deze podcast wil meewerken. Het gaat in deze podcast met name over de lessen uit je retailcarrière. En zoals we dat altijd doen, starten met studietijd.
Ja.
Utrecht, Hogeschool Utrecht.
Ja.
Wat heb je daar gedaan?
Studietijd klinkt heel stoer, ja. Ja. Mijn pa zou heel blij zijn. Nee, in een nutshell, ik... heb genoegen mogen hebben om in mijn jeugd in het middelbare school in Indonesië gewoond te mogen hebben. Dat je Amerikaans onderwijs, dat was dan niet zo. Ik was de eerste telg van zowel mijn vader als mijn moederskant, die niet de Atheneum Gymnasium ging doen, HAVO, zo'n late leerling. Nou, lang verhaal kort, dan ga je nog veel van het leven genieten en dan ga je op een gegeven moment naar de route militaire dienst. Dus je gaat avondopleidingen doen. Dus een studie in Utrecht is uiteindelijk avond HEO geweest. Internationale marketing. En dat wel succesvol afgesloten.
Goed zo. Ja, en dat heb jij na je diensttijd al gedaan? Of tijdens je diensttijd?
Daarna.
En wat, je werkte toen al dus?
Ja, ja.
En dat was al bij de Bijenkorf?
Ja. Ja.
Want wat was jouw connectie met retail op dat moment?
Nou,
kwam dat gewoon voorbij zitten?
Die is eigenlijk daar door de Bijenkorf gekomen. Begint met eigenlijk gewoon geld verdienen. Als je dan te lang over de haven doet, dan...
Dan moet je wel.
Dan zei pa ma, weet je, zoek er lekker uit. En dat natuurlijk wel met heel veel liefde. Maar toen ben ik op mezelf gaan wonen. En een vriend van mij, zijn moeder was HR-manager bij de Bijenkorf Eindhoven. En eigenlijk is het begonnen als gewoon bijverdienen. Bij de KBH, kantoorboekhandel. En ja, dat vond ik zo fantastisch.
Dus in Eindhoven?
In Eindhoven.
Okay.
Dus eigenlijk daar heel lang bij de Bijenkorf gebleven.
Nou, 6 jaar, hè?
Ja.
En als jij terugdenkt aan die tijd, je zegt daar is mijn retail zaadje geplant.
Wat ik een paar dingen die mij bijblijven van die tijd is niet alleen dat het ging toen fantastisch goed met de Bijenkorf. Een iconisch bedrijf in Nederlands retail. Ik heb de eerste Dordrechtse dagen mee mogen maken als een soort trainee dat je de introductie kreeg van, volgens mij was het Hamming of in ieder geval een retail-icoon. Dat de service en het merk. Hè, dat merk komt later terug. Het is een prachtig merk. En bekend. En de service, de extra mile. Dergelijke. En ik heb de mazzel gehad dat ze blijkbaar iets in mij zagen. Ik ben uiteindelijk muziek gaan doen. En het voordeel van de muziek- en boekafdeling binnen de Bijenkorf, ik weet niet of het nog zo is, dat waren eigenlijk de enige afdelingen waar je eigen inkoop deed.
Okay.
En natuurlijk had je een bijmagazine, daar werden dan de acties van de klassieker. Maar het voordeel van de muziek was, dat ik kocht in. Dus er kwam, en het begint natuurlijk met een manager, en op een gegeven moment dan in Utrecht zelf, als je eindverantwoordelijk. Dan kwamen de vertegenwoordigers langs met hun per plaatmaatschappij, dus Sony, Philips, Ariola, Polydor, met hun hits. En omdat ik al vroeg op kamers ben gaan wonen, ging ik en stappen en ook heel veel tv kijken s'avonds. En dan had je s'avonds de MTV Engeland. En dan keek ik gewoon s'avonds tussen 12 en 2 tv. En zag je de ene artiest en de andere uit hier komen. En het leuke daar was, dan kwam zo'n vertegenwoordiger. Die was dan bij Staffhorst of bij Van Lees geweest met de grote iconen. En dan zei ik, ja, je moet eerst Ramazotti kopen. Nou, ja, doen we die maar 3. En dan ging ik, noemde dat bladeren. En dan kwam ik met artiesten als Rick Astley, Tuck and Paddy. Zeg ik, die wil ik 15 hebben. Hoezo dan? Ik zeg, dat wordt een hit. En eigenlijk door die hobby, en dan leuke dat, die verkochten ook. En dan weet je eigenlijk een beetje, ja, lokale ondernemer binnen Bijenkorf Utrecht. En dat je natuurlijk het gooien. En dan kwamen mensen uit, niet het gooien plaatje, het gooien in Schalkwijk. Die kwamen dan naar jou toe. Peter, heb je nog iets nieuws? Nou, en dan gaat die omzet echt sky high. En dat is leuk. Nou, en daar, toen heeft men bij de Bijenkorf gezegd, ja, allemaal leuk en aardig wat je doet. Wat ga jij doen als je klaar bent met je studie? En het heeft toen de Paul Jansen gevraagd, de directeur, vestingsdirecteur. Toen heb ik gezegd, dan ga ik een echte baan zoeken.
Oké.
Okay. En toen ben ik later bij hem op kantoor geroepen. En ze willen graag dat jij trainee wordt. Alleen dan moet je van de hardware zijn, naar de software. Dus dan moet je wel naar de mode. Nou, en toen, ja, daarna kreeg je echt een serieuze baan. Want dat team in Utrecht had ik 3-4 mensen. Leuke gasten. De ene had stand van jazz, de andere van klassiek en dergelijke. En toen werd je floor manager in Bijenkorf Rotterdam. Ging je net verbouwen. Ja, dan had je wel had je de hele kelder tot je beschikking in Rotterdam. Dan had je wel een serieuze groep. Dus daar is, toen moest je echt leiding geven en een bijdrage leveren aan de vestiging Bijenkorf Rotterdam. Want de ene grootste vestiging was. Mm-hmm. En dat was toen wel serieus werk.
Mooi. Ja. En dan na 6 jaar, 1995, ga je over naar Wii, ja. Fashion.
Ja, dan heb je het vak Headhunter, krijg je dan mee in aanraking. En daar vroeg ze of ik regelmens wilde worden. En wat ik het leuke vond, is dat je bij de Bijenkorf had je zeg maar even in Utrecht had je zeg maar even 100 vierkante meter. In de Bijenkorf Rotterdam had je dan de kelder. En nu een regio. En op afstand managen is toch wat anders dan in de vier muren. Mm. Dus dat trok me aan. Ik vond Ronald de Waal, hè, meneer de Waal, voor mij eigenlijk misschien wel tot nu toe een hele integrerende man. Het bedrijf is in de lift. We hadden de Mao-campagnes, de Abri-campagnes met de Mao-shirts.
Het was toen al Wii, hè? In die tijd.
Nee, toen toen nog Hey.
Oké.
Ja. Later werd het Wii. Dat de Abri's met de Engelen niet in Veenendaal mochten staan. Die periode. Dat 2 jaar gedaan. En toen kwam de directeurfunctie Zwitserland vakant.
Ja.
En ja, en dan had Dennis Mok en Ronald de Waal vertrouwen in dat ik dat mocht gaan doen. Ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Mm. Dan ga je van 100 vierkante meter naar kelder, naar regio, naar een land. Dat was onwijs leuk. En dan ben je...
Wil je ook gaan wonen?
Ook gaan wonen. Zwitserland dan een heel mooi land, maar Zwitser zelf... zeker als ze in een dal wonen, noemen ze Boensli. Dat zijn dan niet de grootste feestmakers. mijn vrouw had het wat minder naar de zin. Dus die is wel eerder teruggegaan. Dat is uiteindelijk ook de reden dat ik een jaar korter ben gebleven dan dat ik zou.
Uiteindelijk 2 jaar gedaan.
Uiteindelijk 2 jaar gedaan.
Ja.
Maar het was fantastisch, want daar heb je... Ja, dan ben je als Hollander... ik had een motor. En ze hadden directeur gewend met chauffeurs. En dan kwam ik op zaterdag. De directeur voor waren op zaterdag natuurlijk vrij aan golf of zo. Ik kwam op een motor met mijn te lange haren naar Lucerne even crossen om te kijken hoe de winkel draaide.
Nee.
En dat was gewoon... Dat was mooi. En we hadden de economie mee. Collectie was geweldig. Ik had een geweldige inkoopcoördinator. En we hebben daar gewoon 2 jaar... Ja, hebben we met z'n allen... hebben daar heel veel succes gehad.
Hoe is het om met die Zwitsers te werken?
Apart.
Die kwamen ook uit het dal.
Ja, zeker apart. Ja, het is natuurlijk een heel keurig volk. Hangt een beetje... De lui in de stad, Bern en Basel en Zürich is allemaal prima. Maar in zo'n dorp, ja, het kon dat ze nooit uit het dorp geweest zijn. En dat noemen ze ook Bünsli, volgens mij. Als je daar gewoon bij een bakker brood bestelt in Hoogduits, bitter en bruin brood, dan kijken ze aan alsof je een andere planeet komt. dat was zeker ook voor mijn vrouw lastig, die Zwitser Duits. Ik kon op een gegeven moment Zwitser Duits wel verstaan. Mensen komen tegen jou Zwitser Duits spraken. Maar in een bakker in jouw dorp kijken ze echt aan als je daar in Hoogduits praat. Dus dat was lastig, zeker voor mijn vrouw, die dan eerder teruggegaan is. Zakelijk hebben had ik er geen last van.
Nee. En dan na die 2 jaar stop je ook bij Wii en dan ga je naar V&D.
Ja.
In 1999.
Ja. Nou, wat ik aangaf, mijn vrouw had echt heimwee. Dat is dan echt iets. Dat realiseer ik dan pas als je het heel dichtbij meemaakt. En ik had bij de Bijenkorf leuke banen, maar nog niet echt het serieus werk gedaan. En dus ik ben benaderd door V&D. Natuurlijk een matrixorganisatie. Groot.
Was dat Fenix KBB in die tijd? Ja, hè?
Was het nog Fenix KBB nog? Ja. Ja, maar ik heb de opties nog gehad, Fenix KBB.
Oké.
Okay. Daar niet zo van maakt. Maar ja, dat was een mooie baan. Die had Nederland verdeeld in 6 regio's. Wat toen een hele serieuze, chique titel. Senior Manager Operations. Ik had zelfs een contract. Daar stond in dat je jezelf ook adjunct directeur mocht noemen. Maar ik ben niet zo van de titels. Ik had wel 2 collega's. Wel een leuk verhaal. Die werden nieuw in die 6 jaar tijd. Op een gegeven moment. Na 4 jaar zo werden zij benoemd. En zij hadden dat ook gezien. En ze hadden dat gelijk een kaartje aangepast naar adjunct directeur. En dan kwam je bij mensen binnen die jou kenden. Dan stelden zij zich voor en dan keken ze jou aan. Peet, dat zijn dat je 2 nieuwe bazen. Ik zei, nee, zij vinden de titel mooi. En, maar ieder zijn ding. En uiteindelijk hebben we toen best wel meegemaakt. Het ging niet goed, een reorganisatie. Toen hebben we uiteindelijk van de 6 managers terug naar 2 gegaan. Heb ik Midden- en Zuid-Nederland gedaan. Heb je 32 V&D's onder je. Nou, dat zijn natuurlijk duizenden mensen. En het was moeizaam en stoffig. Ja, je zou eigenlijk nog een boek op moeten schrijven hoe het niet moet. Helemaal als je kijkt naar de carrière die je daarna gedaan hebt en hoe je het daarna doet. Ik weet wel dat ik had een geweldige directeur, Karel Paardenkoper. Als je het geschiedenisboekje van V&D leest, dan komt zijn naam ook terug. Hij leeft gelukkig nog. Hij was directeur sociale zaken.
Ja.
En ik kon heel goed met vinden. Op een gegeven moment was er een soort... Toen ik kwam, volgens mij, in, wat was het, 99, hadden we gelijk 6 MT-leden, volgens mij. En de mate de jaren voor de wet groeide dat. En volgens mij hadden we op een gegeven moment iets van 24. Dan ben ik naar hem toe gegaan. Ik zei, Karel, ik lever mijn MT-titel in. Hij zei, dat kan helemaal niet. Zei, nou, kan wel. Ik zei, wat? Je moet of 100 jaar gewerkt hebben of blauwe ogen. Ik zei, maar die MT-titel wordt gewoon aan iedereen gegeven. Ik ben er wel klaar mee. Nee, dat kan je niet maken, Nou, enfin, dus ik had mijn dingetjes, maar dankzij Karel wel heel veel dingen mogen doen. Uiteindelijk ging het best aardig. Dus dan kom je in de Fendex KBB pool en dan ga je praten met de iconen als Jan-Michiel Hessels en Jeroen Hunveld en Ed Hamming over je toekomst. He, want Fendex KBB had Hunke Mullen, Paddy Sport, prachtig en dergelijke. Maar meteen mocht dat niet baten. De reden die zij altijd aangaf en deze iconiseren persoonlijk in gesprekken op de klink, of de klink heet dat klink. Nee, Peet. Als jij bij V&D weggaat, dan heb ik nog mijn hoofdpijn. Nou, ja, ik heb het allemaal maar geloofd. Maar nu wat ouder zijnde, denk ik, nou, was redelijk naïef. Maar Karel ving me altijd keurig op. Die zei, dat is mooi, dan gaan we iets anders doen. Dus ik heb, dankzij Karel heb ik een International Group of Department Stores executive seminar in Kuala Lumpur mogen doen. Ik heb de Baak gedaan, financieel niet financiële manager. Ik heb Nijrode mogen doen. Want hij zei, oké, dan als we dan geen baan voor jou hebben, dan gaan we... Ik vroeg nooit salarisverhoging.
Investeren in kwaliteit.
Ja.
En jij hebt nog gewerkt onder Ed Maassen en Dirk Goemine.
Toen ik kwam was John van Uneder. Ja. Een hele stijlvolle man. Toen kwam Ed Maassen. En die was nieuw. Die was wat jonger. Maar die zat natuurlijk wel in een moeilijke periode gewoon waar V&D in zat. Uiteindelijk ging dat natuurlijk niet goed. Toen is Dirk Goemine gekomen met Eugène Randag. En ik kende Dirk van Wie. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar dan doe ik dan toch maar Dirk even oren dicht. Is dat we hadden een MT en je merkt daarin gewoon de stroperigheid. En ik geloof dat Dirk had toen een goede vraag, jongens. Wat gaan jullie ieder nou anders doen om dat tijd te keren? En ik zat in het midden. Dus allerlei collega's. Die waren hun zegje aan doen. En ik zat me een beetje te ergeren. Want ik hoorde eigenlijk alleen maar functiebeschrijving van degene wat ze al moesten doen. En het probleem was duidelijk dat onze attractiewaarde nam af. Dus je zag in de bezoekersaantallen dat gewoon talend was. Daar ging het gewoon fout. Want die KPI's waren best oké in de winkel. Conversie, een bom dragen natuurlijk. Dus toen was ik aan bod. Toen heb ik geen vrienden gemaakt. Toen heb ik gezegd, ja... Ik een beetje te ergeren. Maar het is allemaal gelijkwaardig waren aan elkaar. En ze zegt, waarom erg je dan? Ik hoor alleen maar mensen, de eerste rechts, die hun functieomschrijving aan het opnoemen zijn. Daarvoor worden ze betaald, Dirk. Maar jij vraagt extra's. En het extra dat we moeten doen, dat is marketing. En die dame, die zit naast jou, directeur marketing. Dus die moet aan de bak. Minder naar weer het nieuwe profiel, naar de nieuwe Linda, de nieuwe Yvonne. En gewoon traffic genereren. Nou, toen was het redelijk stil in die vergadering. Als blikken konden doden, was ik 36 plus 5, 31 keer dood. En toen zei Dirk tegen mij aan het einde van de vergadering: Peet, loop even mee. Dus denk van die 31, denk ik, heeft de helft gedacht: dit waren zijn laatste dagen, uren. En ik wist het oprecht niet. Want ik dacht: Peet, you pushed it this time too far. En ik loop mee naar binnen en doe de deur dicht. Hij zei: Peet, en ik ken hem gelukkig. Hij zei: hoe ga ik dit schip draaien? Ik, relieved. Ik hoefde niet mijn tas te pakken, auto te pakken. Was wel een probleem. Was wel een probleem. Het schip is uiteindelijk niet groen gedraaid. Ik was toen wel al weg. Waanzinnig veel geleerd. En het deed pijn toen het uiteindelijk niet goed ging.
Nee.
Maar daar zijn boeken, er zullen boeken overgeschreven kunnen worden en die zullen helaas waar zijn.
Ja. Ja. Tot 2006 werk je daar, dus ja. Een jaar of zeven. Je wordt opgevolgd door Bart van den Nieuwhof, die net voor jou nu in de podcastserie is geweest. Ja. Nu Hans Anders.
Ja.
Heb je nog met hem samengewerkt even?
Ja, een paar maanden. Ik ben zo'n goede vriend van me geworden. En het was weer dezelfde kijk. Ik denk dat hij dat strak in de wedstrijd dingen waarschijnlijk iets eerder zag als ik. Maar dat is chapeau aan hem. Maar we konden op de menselijke vlak goed vinden. De kijk op de winkelvloer. Waar de pijn zat. Waar de kansen lagen. Maar kort met hem samengewerkt. Maar het was een hele plezierig opvolger. Die het daarna heel goed gedaan heeft. Verder dan alleen V&D.
Ja, zeker. Jij gaat over naar Thomas Cook.
Ja.
Wat is dat voor overstap geweest?
Dat is wel een mooi verhaal. Ik was wat onrust bij V&D. Karel was al weg en op een gegeven moment heb je het wel gezien en je wil door. Ik wens dat in de tijd voor mij Miss Atom en voor mij Wii weer. Toen belde een kennis van mij op, die heeft een headhuntingbureau in Den Bosch. Die had ik wel eens gesproken over een baan met Macintosh en zo. En die zei: Peet, je moet me helpen. Ik zei: wat dan? Zei: ja, ik heb een directeursfunctie bij Thomas Cook. En ik heb beloofd 3 kandidaten. Maar ik heb er maar 2. En het zijn leuke gasten.
Wil jij figureren?
Ik zeg: Job, ik zeg echt hartstikke druk, man. Dat weet ik, je hebt altijd druk. En altijd in de weer, zeker winkels, zijn altijd open. Maar ga nou maar, je hebt een leuke avond. Dus ik, om 19:30 s'avonds in de Hoofddorp. En met, ik ga het mijn namen noemen, het zijn 2 gouden jongens. Frank Boerstra, was directeur HR. En Mike van Snek, die was directeur verkoop. En zocht een directeur retail. En ik had gewoon die mannen. Het was echt, het werd laat. En we hebben over alles gehad. Die baan, over Ajax, voetbal, kroeg. Echt fantastische avond. En blijkbaar hadden ze al een paar kandidaten zien. En moesten ze nog 1 kandidaat zien na mij. Dus ze kijken me aan en ze hadden gewoon leeftijdgenoten. Dus ze kijken me aan en zeggen: ja, we weten het wel. Dus ik zei: wat weet je wel? Ja, jij moet het worden. En we gaan die man van morgen afzeggen. Ik zei: jongens, ik heb toch een teleurstelling. Hoezo? Ja, ik zit hier toch een soort figurant. You must be joking. Ja. Ja, maar kom op dan. En ik zei, heel eerlijk, vond het wel onwijs leuk gesprek. Ik zei: maar als ik aan mijn vrouw ga zeggen dat ik de mode waarhuis ga verlaten voor reisbureaus waar internet als een dolle gaat. I'm dead. En dat doet toch wel je best, man. Dus ik rij naar huis. Kom thuis. En zei ze: en was dat leuk? Ja, dat was fantastisch. En ga je doen dan? Ik zei: nou,
kan het
wel. Ben wel twijfelen. En toen heb ik moest getest worden. Dat ging helemaal goed. En toen dacht ik: ja, dat is wel feest. En je had carte blanche. Ze hadden geen retailkennis. Dat waren geen winkels, dat waren kantoren. Mm-hmm. Dat waren vast kantoormanager was je dergelijke. En dan heb je 180 winkels. Met 90% vrouwen. Ja. Die nog de palmbomen en de plantjes en de kaars aan de muur hebben hangen van: dankjewel Annie, groetjes uit Kos. Ja, weet je, je merk bouwen. Hoezo? Het ligt voor het oprapen. En carte blanche. Dus dan heb ik wel nog, was niet in de procedure, heb ik gevraagd, gesprek met de CFO. Geert Gekier, een berg, stoere vent, kale kop. En dan zinnen, dat kan ik geen doen. Ik zei: nou, ik word gevraagd om deze baan te doen, maar ik wil weten hoe het ervoor staat. En die heeft toen eerlijk verteld dat het in principe op de verkooplijst van Thomas Cook stond. Hij zei: maar het is aan jou, maak het maar winstgevend. Nou, dat is gelukt. En ja, het was één, dat was fantastisch. We hebben daar heel veel dingen gedaan. Planningstools. Ik heb individuele, iedereen had zo'n reis-CO. Dus die dames vrienden niet zo gek veel. Dus met de OR een bonussysteem bedacht. We hebben de winkels verbouwd. Reisjes, cabrio-wedstrijden, et cetera, gedaan. En als hoogtepunt zijn we toen reisbureau keten van het jaar geworden. Wow. Het was erkenning van, zeg maar, even wel het goede werk. En dat 3 jaar gedaan. Het werd inmiddels de beurs genoteerd in Engeland, in Londen. En dan werd het wat lastiger, omdat je had dan van de directieleden had je by far de meeste mensen. Dat 100 was ook franchise, ook dat heb ik erbij geleerd. Je had, zeg maar, 130 eigen winkels, nu even maal 6. En een nekkerman had maar 12 man op de afdeling en vrij uit maar 8. Dus op het moment dat het dan gesneden moest worden, kwam zo'n bij de hand meneer uit Duitsland of Londen. Cut cost, Peter, je hebt de meeste employees. Nou ja, en daar heb ik voorstellen gehad die gewoon niet kunnen. Hij had ook dat Jack Welch boek, had hij dan gelezen, van General Electric. Dat je de 20% die je, de top 20% moet je belonen. 7% moet je zorgen dat je meegaan en 10% moet je ontslaan. Ja, dan kreeg ik een lijstje van 10% slechtste medewerker om die te gaan ontslaan. Ja, koekoek, ze werkt natuurlijk niet.
Nee.
Dus daar had ik steeds meer moeite mee. En toen kreeg ik een telefoontje of ik bij Genie wilde werken.
Ook via een headhunter?
Ja.
Dat was in 2009?
Ja.
Oké. Okay.
En toen weet
was dat een bevrijdend telefoontje voor jou?
Sorry?
Was dat een bevrijdend telefoontje?
Ik heb altijd heel ja en nee. Wel, de mode trok me wel weer. Met een reisbureau, ja, je verkoopt een dienst en je hebt die omzet pas later. Het tasjesgevoel, hè? Je wil iemand zien met een tasje de deur uitgaan. Maar ik had een geweldig team. In Tom ook was ik een apart eentje waren we. Het waren kleiner dan Nekkerman en Vrij Uit. Dus ja, het was mijn team die goed presteerde. Dus dat was wel jammer om die te verlaten. Wel bevrijdend in die zin dat je gewoon weer een land het vertrouwen ging krijgen van een land aansturen met een retailketen.
Hoe stond de Jeans Center voor? Ben je ook met de financiële directeur gaan praten?
Nee. Maar de mannen die ik toen gesproken heb in de sociale, die gaan wel aan van wordt een klein vliesje of klein winstje. En dat gesprek was toen in de zomer. Het is uiteindelijk een klein winstje geworden. Maar dat was, ik weet dat ik mijn beste maatje belde toen de gesprekken goed liepen. En zei ik, Emiel, ik weet niet wat ik moet gaan doen. Hij zei, hoezo? Ik zeg, dit wordt echt keihard werk. Hij zegt, nou, waarom dan werken? Jij niet, dat kan niet. Dus dan moet je, dus het komt goed. Ja. En er moest veel gebeuren. Maar natuurlijk voor elk individu, als je de vertrouwen krijgt van mensen om je heen, dat geeft vleugels en dan pak je het aan. Weet je? Ja. En dat mag ik nu al
14 jaar, hè?
Ja, al 14 jaar doen.
Ja, wauw.
Ja.
Gaaf. Toen jij er begon, wat was toen jouw belangrijkste opdracht? Waar focus je op?
Ik heb niet echt opdracht gegeven, behalve nu dat de eigenaar wil dat het bijdraagt. En we hebben natuurlijk een prachtig merk in ons portfolio, de Garcia, wat het main brand is. En hoe meer Garcia je verkoopt, hoe beter het is voor Garcia en voor de holding. En dat is wel een taak geweest van verhoog dat.
Hoe dominant is Garcia binnen het Jeans Center dan?
Nou, ik heb het even nakeken. Het was ongeveer 40% als ik niet lieg. En dat is nu ruim 70. En dat heeft ook te maken, hè, dan heb je gewoon slimme mensen om je heen ook, hoor. Dat ze gezegd hebben, weet je, het wel nog wat
merken. In volume? 70% in volume?
In omzet.
Ook wel zeggen, ja.
En we hadden nog XX bij Max. En we hadden nog Esprit en EDC. Toen hebben we redelijk snel gezegd, weet je, we gaan in ieder geval de mode, gaan we alleen nog maar private label doen. En Garcia. En dan met name Garcia. En Spijkerbroek hebben we toen wel langer nog wat vreemde merken gehad, wat aanmerken. We hebben zelfs Levi's even gedaan. Een paar jaar. En dat zijn we nou ook gaan afbouwen. Want als je kijkt naar de collectie van Garcia in mode, kijken we naar de groeicijfers, is dat, ja, metamorfose. Dat is afgelopen 13 jaar gewoon Ja, ik ben elk jaar verbaasd hoe fantastische collecties ze bij elkaar maken. En hetzelfde geldt voor spijkerbroeken. Elke man die een Jacob Cohen koopt, is gek. En alle spijkerbroeken boven 110 euro, dan ben je eigenlijk gek. Als je kijkt wat voor prijskwaliteit wij kunnen maken. En dat meen ik echt oprecht.
Oké. Als jij kijkt naar die afgelopen 14 jaar, hè, welke retaillessen of managementlessen heb je daar met name geleerd?
Dan weet je een heel goed team om je heen moet bouwen. Waarin je complementair aan elkaar bent. En wat denk ik rode draad door mijn leidinggevende carrière is dat ik het met de mensen doe. Als ik een winkel in Sneek bezoek, dan is daar, de stommerens noem ik beursdirecteur. Ik hoef alleen maar te faciliteren. Doe maar normaal, doe maar gek genoeg. Dus een uitdrukking Holland, die meen ik echt oprecht. En ik heb ooit die one-liner voor mij van Kees Storm van Egon van mijn jaren 80. Had een hele mooie, had die respect people, make money and have fun. En dat is uiteindelijk wel een beetje wat je zonder van de dag te schreeuwen, ik denk ik onbewust elke dag wel doen. En een merk bouwen. Een constant merk bouwen, dan als je hoe sterk een merk je bent. En dat zijn mijn jeans nog steeds niet. We zijn denk ik wel, en ook mijn voorganger, naamgenoot Peter, is al aan begonnen. Wel sterker geworden, meer dominanter, bekender. Ik denk dat de winkels oprecht mooi zijn geworden. Maar dat kan allemaal nog beter. Hè, met dat het merk echt sterk is. En je hebt even een economische minder periode. Dan weet ze wat ze aan je hebben. En ik denk dat alle merken, alle retailketen die helaas weggevallen zijn, hadden die purpose, dat merk niet sterk genoeg, niet constant.
Oké. Je zit met jeansetten nu met name in de middelgrote steden, maar bijvoorbeeld nog niet in Amsterdam, Den Haag en binnenstad Rotterdam, alleen in Alexandrium zit.
Nou, als ik kijk naar de adreslijst van de jeansetwinkels, dan zit ik van de top 10 alleen in Den Haag en Amsterdam niet. Okay. Was ik rondom Alexandrium, maar je vraag is, snap ik hoor. Vanuit de heritage zijn we gewoon heel goed in Brabant, Groningen en het Oosten. En dat zijn, ooit waren dat drie bedrijven die in elkaar zijn gegaan. En daar zitten wel top 10 steden bij als Arnhem, Breda en Eindhoven. En Amsterdam, ik heb ooit gezegd toen ik, hier is men niet zo 020 gericht. Ik dan wel, maar hier niet, rond de rook van Rotterdam. Dus als ik dan zei, winkel open Amsterdam, dan had je sowieso al 9 gehad. Maar ik heb toen wel gezegd, als we in Haarlem beginnen, dan wie weet. Van Haarlem was één groot drama, dus dat is, die zal er niet komen, Amsterdam.
Die is er wel geweest dan Haarlem?
Haarlem ben ik geweest. Ik zei toen intern, jongens, ik ga bewijzen dat ik aan Haarlem kan. Dan kunnen we daarna naar Amsterdam toe, maar Haarlem met één grote drama. Dus dan zijn we weg.
Waar komt dat dan door? Als je daar terugkijkt?
Toch dan daar is het merk niet te sterk. Dus concurrentie is te groot. Is de perceptie te
willen
ze laag,
wel 120 euro betalen voor een jeans.
Misschien. Garcia heeft, Garcia als een mooi merk die Honso heeft in Europa, heeft gewoon, en ik denk zeer zeker 15 jaar terug, meer dan vandaag, nog steeds een mooie klant. Waarvan de Garcia accountmanager een deal wil maken. En dat is toch zo'n man zegt, ja, maar je ligt op het jeans center. Dat is perceptie. Hè? Okay. Dat eilt nog steeds een beetje na. Wat ik zonde vind, want dan werken 800 man dag in dag uit om het merk mooi te maken. Wat goed is voor de honding Joch. Wat goed is voor Garcia. En dat is dan, ik denk, in Haarlem wat erger dan anderen. Want, maar in de stad als Breda, fantastisch, Eindhoven, fantastisch.
Binnenstad Amsterdam, of een binnenstad Den Haag, Rotterdam?
Ja, Den Haag hebben we binnenstad gedaan. Dat was eigenlijk wel een leuk verhaal. Ja, of niet, wel ook een fout. Uiteindelijk is het dan gewoon mijn fout. Is dat je groeit, gaat lekker. En dan komt die top 10, jouw lijst komt ook dan. Waarom niet? Nou, we hadden gezegd, oké, weet je, dan zijn er drie binnensteden waar je dan wil gaan zitten. Want Amsterdam was even een no-go. Utrecht, Den Haag en Rotterdam. En gevoelsmatig toen in de ranking dacht ik qua jeans en klamp, Rotterdam 1, Utrecht 2, Den Haag 3. Nou, ik doe heel veel vastgoed zelf. Maar toen dachten we, dit zijn wel grote panden, dus we gaan een makelaar opzetten. En ik zei, gaan we kijken. En toen kwam eigenlijk Utrecht kwam dankzij Shandy als eerste. Dus die Hoge Treinen.
Shandy van ons.
Shandy
van ons.
Ja. Shandy heeft een goed woordje in prijs staan voor jeans. En daar hebben ze dan ook gezegd van wie zijn die groene letters? En Shandy zei dat komt goed. Dus dank aan Shandy. En Rotterdam en Draag. En toen kwam Draag. Prachtig pand. Iconisch bijna. In de Spuistraat van de Monopoly. En ook toen de raad zei goed. Voor top 10 stand. Die winkel heeft zoveel geld gekost.
Ja.
Ja, ja. Dus dan ben je, ja, dat is dan niet, niet. Dan moet ik zeggen, de Spuistraat is niet meer geweest. Dus wat we vroeger op de Monopoly hadden. Dat heeft niet geholpen. Dan waren de huisvestingslasten veel te hoog. En net voor corona heb ik het contract kunnen beëindigen.
Mm.
En heel, heel blij toe. Dus dat hoeft niet nog een keer.
Nee. Ook niet op andere plek.
Nee. Kijk, uiteindelijk is onze kracht. Is dat je kijk, personeel is natuurlijk. Dat zeggen we altijd, maar het is echt zo, echt je meest valuable asset.
Ja.
En het, elke dag dankbaar dat die mensen ochtends gewoon opstaan, deur open doen, etalage mooi maken en er gewoon staan. En dat moet ook de local hero zijn. En dat is inderdaad moeilijker te krijgen dan, we hebben iconische dames staan in Venray, in Tilburg, kerels in Groningen, in Assen.
Ook langer
in dienst.
Ja.
Ja, is dat die, als hij morgen een wereldreis gaat maken, dan is gewoon, ik zal het woord niet zeggen in de microfoon, maar begin met een F en eindig met een D. Dus dat is gewoon, dus die mensen moet je koesteren.
Ja.
En die moet je ook hun zorgen dat je de sfeer zo creëert dat het hun winkel is.
Ja.
En we hebben ook geen mannetjes als regenmensjes. We hebben die cultuurwaarden zijn gewoon laagdrempelig. Hun in de kracht zetten, we faciliteren ze. We doen onwijs voor leuke dingen. Door corona hebben we een bingo-avond zijn we georganiseerd met een livestream. Je lacht je helemaal slap.
Mm.
En dat je mensen echt gewoon dat groene hartje sneller klopt.
Ja.
En doordat we joch zijn, doen die mensen al heel lang hun best om. Als er een spijker is, een Wrangler of een Garcia, dan ga ik je verzekeren, dan is 98% is een Garcia-broek die verkocht wordt.
Nee.
Alleen die hele eigenwijze klant die Wrangler hebben, die krijgt dan een Wrangler mee.
Ja, maar je hebt het over Joch, hè? Jeans Center is onderdeel daarvan. Joch staat, heb je mij net verteld, of Jeans Center, Outlets en Garcia.
Ja.
Hoe verhoudt Jeans Center zich tot de andere twee?
Als je omzet zou praten, dan is de G van Garcia het grootste.
Ja.
En dan komt de J en dan komt de O. De J en de O zijn puur retail. Dat zijn winkels. 25 jeans en winkels.
De outlets zitten ook in het buitenland, hè?
Buitenland, ja. 28 in 7 landen. En Garcia is met name wholesale, consignment, shopping, een beetje winkels. We hebben 5 winkels in Nederland en 2 in Duitsland. En natuurlijk zijn die outletwinkels allemaal Garcia. Dus dan zou ik kunnen zeggen, we hebben, wat is het dan, 38 en 7, 35 Garcia-winkels. En Garcia is eigenlijk meer de moeder.
Ja.
Als je kijkt, ook de private label merken van Jeans Center, die wordt gedaan door de Garcia-mensen.
Ja. Mark Hommelberg, oud eigenaar van Man at Work.
Volgens mij wel,
in ieder geval CEO. Van Man at Work, die is nu CEO van de Joch, van de holding geworden.
Ja.
Hoe is jullie werkverhouding?
Ja, ik heb eigenlijk een Mark 2 pet op. De eerste die waar hij mee binnengekomen is de CEO van Garcia. Dat is het grotere zusje. En sinds een jaar of 3 of zo heeft de holding ook een CEO. En dat is Mark ook geworden.
Ja.
En ja, Mark Hoed, is verantwoordelijk van de holding. Maar de retail laat hij aan mij over. En dat zijn dus, hij heeft zich weinig zorgen te maken om de 130 deuren. En dus als er zaterdagmorgen een appje binnenkomt dat een storing is of een inbraak. Of kan hij gewoon...
Dan draait het nog een keer.
Leuke dingen doen. Hij, nog, nou ja, hij is erg betrokken. Maar dat is een beetje de verhouding.
Ja, oké, helder.
En doordat hij Man at Work ervaring heeft, is het altijd wel goed om even... als ik het niet weet of ik spar of ik twijfel, dan is het voordat hij die ervaring meegepikt heeft, dan heeft hij altijd een zinnige opmerking.
Ja, leuk. En dan dit jaar gaat jullie toch al concurrent score failliet.
Ja.
Jason hebben jullie uit het faillissement overgenomen.
Ja.
Dat valt nu ook onder jouw verantwoordelijkheid? Hoe werkt
het? We hebben dat, kijk, met name Mark is altijd heel enthousiast geweest over Chasing. Ja. En ik snap dat. Ik had het heel ook zelf als retailer mooi merk gevonden.
Het was ook de winstgevende tak van de scorecard. Ja.
En Jan ken ik natuurlijk vrij wat. Dus
Jan Peters.
Jan Peters belde regelmatig. En Jan natuurlijk een mooi vent. Als ik dan min 10 deed, deed hij dan toch plus 5. Nou, achteraf kan je afvragen of dat dan klopte. Maar en die belde op een gegeven moment op van... ik wil een nummer van Mark hebben. Nou, toen wist je natuurlijk wel hoe laat het was. En die zijn gesprek gedaan met Mark en de financiële man en een andere betrokkenen die zijn gaan praten. Nou, inmiddels werd het failliet. Ging faillissement. En daar hebben wij in onze optiek het pareltje Chasing kunnen kopen. Mm-hmm. En daar zijn we heel blij mee en heel trots. En het past heel goed bij Joch. Dus dat, ja, dat zijn we nu eigenaar sinds mid-juli.
Wat gaan jullie met die winkels doen?
Nou, als je kijkt naar de groei, is primair zien we heel veel kansen in de wholesale, de shop-to-shop consignment.
En wholesale daarin, van Chasing.
Van Chasing.
Ja.
Als je kijkt, Garcia is daar echt heel goed in. En grootser in, meer verkooppunten. We hebben de middelen, we hebben het netwerk. Dus daarin moet Chasing gewoon kan gaan volgen en gaan groeien. Online doet Chasing het veel beter. Dan Garcia. Dus kunnen we van Garcia kunnen we daar weer heel veel van leren. En winkels hebben we gekeken naar het winkelportfolio. Dat waren er 14. Nou, dan vraagt Mark natuurlijk aan mij even om de P&L's te bekijken en naar de huurcontracten. Nou, uiteindelijk zijn we met 13 doorgegaan. Alleen Amsterdam was te duur en te verlieslatend. Dus die hebben we afscheid van genomen. En 2 hebben we gerelokeerd. En daar kwamen we met de eigenaar niet uit of de eigenaar had het pand al verhuurd. En dat zijn er nu 13 mooie. 2 moeten verbouwen. Ja, kijk, die focus nu. Hè, ik zeg ook tegen de mensen van de retail bij Chasing. Ja, als we nu 100 euro samen hebben. En we doen of een nieuw winkeltje in Apeldoorn. Of een shop in Duitsland. Dan kiezen we een shop in Duitsland.
Ja.
Maar dat gaan we gewoon per jaar zien. Ja, ja. Het is een fantastisch team. We moeten blij zijn dat het Chasing MT team heel sterk is. Dat ze allemaal hebben willen blijven. Onze buying director Stefan. Die, het is natuurlijk heel veel inkoop gedreven. Dat Stefan hebben we gevraagd om interim CEO daar te zijn. En die doet dat nu voor mij nu een maand heel goed. Dan hebben de mensen ook een aanspreekpunt. Dus dat gaat heel goed. Nu een prachtig merk.
Liggen nu ook Chasing broek al bij jullie in Jean Center?
Nee, dat hebben we daar even over gehad. Maar ook daarin zeggen, weet je, laat Chasing gewoon maar even. Chasing heeft toen niet gekozen om bij ons te liggen, bij spreken. Laat Chasing maar zoveel mogelijk gewoon zelfstandig doorgaan. Met wel de onze faciliteit, onze kennis kunnen, maar laat het maar lekker in hun kracht. Time will tell. Ik denk dat het nu ook. Je zou hetzelfde vraag krijgen. Hè, dat misschien in Tilburg de Chasing store shop groot wil maken. En dan horen ze dat die in Breda ligt. Dus laat het lekker maar even zo zijn. En of dat over 5 nog zo is, weet ik niet.
Nee. En de scorewinkels zelf, die hebben jullie bewust niet overgenomen? Of wat?
Nee, bewust. Want wij vonden Chasing heel mooi. En daar zijn kansen in en score niet. En kijk naar het winkellandschap, Marcel. Dat neemt alleen maar af. Mm. En om jezelf dan blij te maken met 40 scorewinkels, daar word je niet blij van.
Dat scoort niet. Hey, maar hoe heb je er zelf dan dat faillissement van Score ervaren? Want het is een kleine wereld. Het is,
Kijk, ik denk dat elk faillissement, zeker van elk retailmerk, even als persoon, Peter, is sneu. Je denkt aan de mensen, je denkt aan de toeleveranciers. Dus ook hier. En dan ken je ook nog Jan persoonlijk, heb je de afgelopen 13 jaar beter leren kennen. Ik geloof niet 13 jaar hebben voor mij 130 keer gezegd, we gaan een keer golven. Voor mij is het 1 middag gelukt, 9 holes. dat is gewoon zonde. Als je vraagt naar de iconische retailers van Nederland, dan moet je NNK noemen en dan moet je een Jan noemen en de Kloosterman. Dat is natuurlijk toch een Hollandse
vakkie, Hollands
zeg maar. Nee. Dus dat is sneu. Sneu voor die mensen. Dus ik heb zelf, om Jan dan ken, heb ik ook tegen Jan en Jan, ik ga even niks doen. Die kennis ligt hier bij Mark en Pidjan veel meer. En ik vind het ook moeilijk. Want als je jarig is, hoe is je verjaardag? En dan ga je het erover hebben. Dus die draad hebben we weer een beetje opgepikt. En ik ben heel blij voor de chasing mensen. En we hebben ook nu gezien dat uit het faillissement van Score. We hebben een retail manager die er al was. Die doet de 13 winkels. En die heeft gewoon daar, hè, de personeelsproblematiek. Heeft hij de goede briljantjes van de Score. Heeft hij een baan kunnen aanbieden binnen chasing.
En welke les heb jij nu zelf uit het faillissement geleerd? Als je daar terugkijkt. Vanaf de zijlijn.
Nou. Ik denk dat structuur een lastige vraag, hè? Want uiteindelijk, ik denk dat die vraag nog beter beantwoord kunnen van de mannen die echt in vol zijn geweest in de deal. Dus
Mark, nou, maar het is wel jouw markt. Het is, jij zit in dezelfde segment.
Ik denk dat het de consistentie daarin ook van het merk, waar sta je voor? Dat wat verwaterd was.
Okay.
Winkels waren niet allemaal meer up to date. En ik denk, en wellicht dat, hè, maar dat die bedenk ik nu hoor, en dat, dat zal Jan en met zijn mensen goed over nagedacht hebben, maar ze gingen wel heel vaak wisselen aan het eind van merken.
Oké.
Dus dat.
Dat ja, mensen nu wisten welk merk ze naar jeans gingen. Okay. Even nog over die chasing winkels. De twee winkels zijn verbouwd in Groningen en Arnhem.
Ja.
Het zijn ook vrij groot, 120, 130 meter.
Is 110 Groningen, 130 Arnhem.
Arnhem, ja. Is dat ook wat het format wordt van de andere
nee,
elf?
Als je andere elf kijkt, dan zijn er een paar van 90. Rotterdam en Utrecht. Maar er zijn ook een paar van 120, 130. Dit waren de panden die beschikbaar waren. Mooie pui in de buurt. Want uiteindelijk merk je toch dat je, als je gaat relokeren te ver van het oude pandje, dan is je klantje kwijt.
Ja.
En ik denk in die end, want dat is dan meer dan elk nadeel zijn voordeel, dat zowel de VVO als de gevel, als het pand, als de huurprijs, dat beter is dan degene waar we uit hebben moeten gaan.
Oké. Nou, dan een item wat we eigenlijk ook al een keer terug laten komen, wat in retail waanzinnig belangrijk is, duurzaamheid en circulariteit. Ja. Waar liggen daar bij jullie speerpunten?
Nou, met name is daar, de Garcia mensen zijn daar al heel lang mee bezig. Heel goed, hebben ook een Green Deal. Zijn er ook wel voorloper in. Vaak wordt ook Mugeens gebeurd, genoemd, maar Garcia zou in hetzelfde rijtje genoemd mogen en moeten worden. Ze hebben het streven om 20% van de denims post-consumer recycled katoen te maken en de PCR. En dat lukt. We zijn nu UBV Textiel doen we in Stichting Erdwijn. We hebben even met jeans en dan weer DL doen we Go Green. Hè? Daar wordt de goederen mee. Maar met name Garcia is op productontwikkeling heel druk bezig. Een voorloper in. Dat zeggen we vaak ook. Hè, dat we daarin zijn we te humble. Dat zegt Mark ook. Hij moet dat veel meer vermarkten. Wat we aan het doen zijn. Want we krijgen dus de waslijst aan eisen binnen. Ook die wetgeving aankomt. Mm-hmm. Ja, en dan moet ik zeggen, daar kunnen we heel veel vinkers al afvinken. Wat we allemaal aan het doen zijn.
Ja, oké. Als ik kijk naar de doelgroep Jeans Center. Kun je daar een groep aan hangen eigenlijk?
Ja.
Niet in Haarlem de doelgroep is.
Nee. En dat kon natuurlijk vroeger, toen we 30 waren, kon dat wat makkelijk, hè, die doelgroepen. Dan mocht ik dat nog zeggen.
Ja, maar dat doe je niet meer.
Piet, en je mag het waarschijnlijk ook qua grens waarschijnlijk opmerken. Maar ik zal oppassen of je de boerin mag noemen. Maar nee, het is eigenlijk de gewone man-vrouw, bij Jeans Center in ieder geval. Die hebben een naampje gegeven. Ja, en die als je al een leeftijd moet noemen, dan begint die ergens rond de 40. Hè? Maar wat ik aangaf, ik ga veel in winkels, daar komt ook een 30 binnen. Weet je, er staat geen bordje op, u bent te jong.
Nee, maar
de gewone man-vrouw, mooie anekdote is dat toen wij een tijdje Levi's verkochten. En dan natuurlijk ook mensen geïnstrueerd. Hè? Ja, weet je, moet ook naast Garcia en paarden moet je ook Levi's even gaan verkopen. En er was een klant ergens in Veldhoven zo. En die hielp ik even mee. En dan zei zeker Brabant natuurlijk helemaal goud. Costa, je 119 euro meneer. Hoezo? Ja, ik heb normaal een dier. Zeg ook dan, heeft ze normaal. Ja, ik heb normaal een Pilot. Ja, en die is inderdaad 59 euro. Dan moet jij mij vertellen. Maar dan moet ik dan die liefhuis verkopen. Nou ja, weet je, dat is eigenlijk een beetje de kern van de boodschap. Maar als het geen succes was, weet je, maakt die klant niet gek.
Nee,
en Ik had zelf de Jong Ingers gehad, maar de MT en de befaamde, de goede mensen van Jason, dat zijn ze allemaal trouwens, maar de kern, zeker de marketingmanager, die zegt, nee Peter, vergis je in, die zijn helemaal niet zo jong. Het zijn gewoon urban, modern urban guy. En nu ook die winkels ook bezoekt, hè, voor als je stad in Den Bosch hebt, dan heb je twee jeanscenters, één Den Bosch en één Jason, een heel effectief bezoek als ik een winkel naar Den Bosch toe ga. Ja, dan zie je ook die mensen rondlopen.
Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk nu twee, al binnen Joch, echt twee sterke eigen merken, Garcia en Jason.
Ja, ja.
Smaakt dat dan meer? Dat je zegt, we gaan meer in eigen merkontwikkeling doen? Of is het...
Nee, als je kijkt naar Jason, zou monobrand Jason blijven.
Ja.
En Garcia blijft Garcia. Hmm. En binnen Jeanscent is dat modeaandeel al heel hoog. En jeans zullen dan moeten kijken. Maar dat, ook jeansaandeel is ook, zit ook dik boven de 70%, 75%. Wel hebben we natuurlijk om die attractiewaarde van Jeanscent te hoog te houden. En even voor jouw beeldvorming. Toen ik kwam, 30 jaar terug, had je in diezelfde aantal winkels 8 miljoen bezoekers. En nu nog maar 4, hè?
Oké.
Okay. En wij zijn er gewoon nog. Dus niet dat, weet je, dat is gewoon een straatbeeld.
Ja.
Heeft allerlei redenen te maken die we allebei weten.
Mm-hmm.
Maar je moet dus wel zo, die 4 moet geen 2 worden. En daar wel intern over gesproken. Hè, maar nogmaals, Garcia is daar in de main brand. Dus het moet niet ten koste van Garcia gaan. Dus stel dat je wel naar aanmerken gaat nadenken. A, moeten zij dat willen. Hè, ze moeten dat ook blij zijn dat ze dat bij het Jeanscent mogen liggen. Dan praat je misschien dan weer over de 3 flagships dan in Putten of in Hoorn. En dan online, dat daarmee je Jeanscent als jeanspecialist, hè, dat willen we zijn, willen de meest vriendelijke jeanspecialist zijn, dat je daarmee weer wat attractiewaarde gaat verhogen.
Ja.
Zou je kunnen denken dat je in de toekomst moet na blijven denken of je het huidige merkenpalet moet verrijken met 2-3 toonaangevende aanmerken.
Ja. Daar ben je nu naar aan het kijken.
Zeg maar, een discussie hebben we. Ja. Heb nog wat, weet je, maar je wil niet hebben dat, stel dat je, noem even geen merk, maar stel dat je merkje Pietje Puk toevoegt en die klant komt binnen. Ja, je wil eigenlijk dat hij dan die gastjebroek plus die Pietje Puk.
Ja,
en niet Pietje Puk.
Nee, daar zit wel minder marge
op. Ja, maar je minder marge op. Ja. Weet je? En dat gastje is onze moeder. Dus ja, dat wil niet dat het benadeelt. Dus dat is intern. Ja. Gewoon iets wat we gewoon gezond discussie moeten voeren komende seizoenen.
Ja, helder. We hadden het al een keer over medewerkers in deze podcast.
Ja.
Het is natuurlijk, jullie hebben veel lang werkende medewerkers bij jullie.
Ja, ja.
Hoe hou je ze vast?
Ja, met name de store managers. Ja, dat is, ik denk, onze betrokkenheid. Wat ik aangaf, ik denk dat de leidinggevende van het land, hè, dus de retail managers en area managers, dat zijn gewoon normale lui. Geen kapsones, hard werken in dienst van de medewerker. We hebben een het was eerst Jeanscent, nu een Joch Academy, waar je gewoon met modules gewoon leert. We hebben die jaarlijkse bingo-avond. Ik doe mijn bijdrage dat ik 3 dagen in de week ben ik wel in de winkels. Of een outlets is, of Jeanscent, of de cashier stores. Daar
werk
ben
je
ik.
Mee dan, of ben je op de achtergrond?
Ik kom altijd als klant binnen.
Okay.
En de meeste namen ken ik. En als drugs help ik mee. Is een lekkage, probeer ik de lekkage te doen. En het is leuk, en je hoort hoe het gaat. En soms zo'n mevrouw in de winkel korting. En dan hoor je de medewerker zeggen, daar loopt de rode baas. Maar ik heb zo'n hekel aan dat woord. Want dan komt zo'n mevrouw naar mij toe. Ik hoor dat u korting geeft. Nou, ik loop hier stage. Ik heb hier helemaal niks te vertellen. Maar die meneer die u wegstuurde, dat zie je de directeur. En die kan korting geven. En dan lopen ze weg. En dan doe ik een duimpje omhoog dat die jongen korting kan geven. En je leert hoe. En je... Gelukkig afgelopen jaren zie je, heb je meer leuke bezoeken dan minder leuke bezoeken. En als je een hele dure actie opgezet hebt en dat is niet voor elkaar. Of je hebt gewoon gevraagd de huisregels die niet gebeuren. Maar dan moet je het op een keurige, empathische manier. Want ze moeten toch heel graag voor ons willen blijven werken.
Ja, snap ik. En dat met name voor de winkelmanagers, maar het andere... Andere medewerkers, is dat fluctuerend? Heb je moeite om mensen binnen te krijgen?
Nou, oké, hoofdkantoor valt mee. Dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Hè? Dat is heel geïntegreerd in Joch. Dus daar hebben we eigenlijk geen vacatures.
Nee.
Het verloop bij hoe korter het contract, hoe hoger het verloop is. Maar je ook net elk vak, dat moet je binden. Moet je zo graag voor je willen werken. En daarin zijn we wel een familiebedrijf. En doen we veel voor. Ik schrijf elke een kaasje, elke week doe ik al vanaf Tom Groen. Elke week schrijf ik een column. En wat ik doe, wat ik zie. Dan gaat elke zaterdagochtend zit ik achter mijn laptop en stuur ik eruit. En de regelmatig doen dat op hun manier. We zijn er voor ze.
Hey, al jullie winkels zijn het allemaal eigen winkels of franchise?
Ja, allemaal eigen winkels. Geen
ook nooit gewild?
We hebben ooit één franchise gehad. En die met hem heb ik toen wel in het kader van de groei. Hè. Als je dan binnen bent, dan maak je je bekende 5-jaren-plan. En daar had ik wel opgeschreven mogelijke franchise. En toen hebben we hem bij betrokken. En de CFO toen hebben we lopen rekenen, maar dat kwam niet uit. Dus toen uiteindelijk heeft hij alles leuk goed voor elkaar. Had geen rare eisen. Hebben we hem, ik denk 3, 4, 5 jaar later hebben we hem uitgekocht. En geen franchise meer.
Nee. En wat is de belangrijkste reden dat je dat niet wilt?
Nou, je bent een merk aan het bouwen. En zo'n man zit er voor zijn eigen salaris. Dus die, als de sale eerder beginnen, een broek toch in de actie, niet actie is. Een rekje buiten, handgeschreven, 2 halen, 1 betalen. Je merk wordt er niet beter op. En dan moet je echt hard franchise doen. Maar dan heb je ook een eigen aparte organisatie weer voor. En dan moet je ook weer minimaal, denk ik, zo'n 20 winkels hebben. En dan moet je een franchise manager hebben. Dat is gedoe. En je ziet ook heel veel retailers die dat van afstap zijn. Door Hunke Muller en dergelijke. Mm. Ook bestsellergroep die steeds minder franchises hebben. Dus ik denk dat een goede keuze dat we die ene gesloten hebben. En dat we niet met anderen zijn begonnen.
Ja, helder. Dan het onderwerp e-commerce. Je gaf het straks al aan. Wat heeft corona jullie gebracht daarin?
dat is natuurlijk, net als bij iedereen is natuurlijk een vliegwiel omhoog gaan. Ja. Wat goed is. Ik denk die percentage die we toen haalden, die zul je denk ik nooit meer halen. Maar we zijn er wel, dat denk ik ook wel het voordeel van zo'n onder zijn van joch. We zijn daar wel in goed gefaciliteerd en goed gestructureerd. Dus ook qua logistiek en aanleveringen is dat heel smooth gegaan. Dat hebben we denk ik goed gedaan. De aantallen waren goed. In tegenstelling tot andere retailers, onze e-com kanalen zijn gewoon winstgevend. Geen huilverhalen daarover. En daarna zie je de post-corona zie je dalen. Maar nog altijd veel meer dan 19. En ik denk dat nu wel dit percentage redelijk steady blijft. Alleen daar de e-com platform, je eigen, die heeft wel onderhoud nodig. Dat blijft elk jaar wel serieus geld investeren. Dat die klant blijft komen, je blijft vinden op de website. En dat die transactietijd, de kliktijd zo kort mogelijk is.
Is een verzending vanuit winkels of vanuit het distributiecentrum?
Ik denk dat wel een geavanceerd systeem. Het systeem, jij bestelt een broek op de website. We kijken eerst of het op het magazijn ligt. Ja, dan gaat het vanuit het magazijn. Dan gaat het snelst. Ligt er niet, dan gaan we kijken, oké, waar ligt hij wel? En waar is de omloopsnelheid laag? Want als hij in Breda ligt met een hoge omloopsnelheid, dan moeten we weer aangeleverd uit magazijn naar Breda toe. En dat is ook voor de planeet niet handig. Dus dat doen we. En met dat jij een retour brengt, dan gaat hij ook retour naar die winkel die je zelf verkoopt. Dus daar zit wel wat slimme, intelligente systemen achter.
En nu, als je kijkt naar de markt, nu score weg is, wat zijn nou nog collega-concurrenten van jou?
Het is altijd lastig. Als je kijkt naar gewoon, als je puur naar spijkerbroeken kijkt, naar jeans, en dan die onderzoeken vragen wij te weinig op, hoor. Daar steek ik eigenlijk geen geld in. Is dat ik weet vanuit de rapport die ik in het verleden gelezen heb, is dat de meest verkochte jeans was altijd C&A en H&M. En zullen wij daarna volgen. Dus als dat nog steeds zo is, dan zijn het concurrenten. C&A is aan het, een nieuwe C&A weer. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat. De winkel in de Leidschap ziet er mooi uit. Dus dat is mooi. H&M is gewoon sterk. En als je kijkt naar de collectie, een beetje naar de doelgroep, Dan zullen de Wies, de Open 32's, de Shubi in wat kleinere gemeentes. Kijk, ik denk dat Shubi in Breda en de Mos is geen concurrent, maar de Shubi in Schijndel wel.
Ja.
Dus nou, laten we hopen dat ze allemaal blijven.
Right. Helder. Als jij nu naar de toekomst kijkt van Gene Center en Chasin, waar focus je dan met name op?
Ik denk dat Chasin, denk ik, het mooie merk wat er staat, met het goede team wat er staat, met de juiste beleid van onze kant, zowel kennis als middelen, moet doorgaan waar het gebleven was. Want eigenlijk is Chasin niet verder door kunnen groeien door score. Dus dat ligt niet aan de mensen. Nou, Gasje is gewoon bekwaam team hier. Dat komt wel goed. Ik zie die cijfers elke week. Dat is heel mooi. En Gene Center. Ik denk dat retail een zware wedstrijd is. Dus daarin zullen wij dingen nog beter moeten doen. En je hebt de Purpose. En je hebt Simon Sinek en alle dingen. Maar het komt eigenlijk gewoon dat je merk moet sterker worden. En waar sta je voor? En als wij zeggen we zijn de vriendelijke Gene Specialist. Dan is dat voor onze 900.000 vaste klanten die we hebben. Onze fans, onze friends, die snappen dat. Mm-hmm. Het aandeel dat zij van de omzet is heel hoog. Die stellen niet teleur. Maar die nieuwe, die willen nog onvoldoende. Dus we hebben nu ook met MT hebben we gezegd, oké, weet je, dan moet die purpose toch duidelijker. En daar had twee dingen die ik wil vertellen. De Doug Stevens die bij jou op het congres was, had een hele mooie, welke vraag moet je stellen dat Gene Center het antwoord is? Dan gaat het mooi nadenken. Elk merk gaat mooi nadenken. En wij hebben uiteindelijk gezegd, weet je, waar vind je gedreven, vriendelijke Gene Specialisten in een huiselijke omgeving met een gratis kopje koffie, goede koffie, waar je de kennis en service hebt om juist de Gene te kunnen vinden.
Mm-hmm.
Dat is er maar één, dat zijn wij. Dat Gene Center. Nou, en dus heb ik gezegd, okay, in die purpose, wat pak je dan? Maar te weinig tijd om daarover uit te wijden. Maar hij zegt, kies uit één. En wij hebben gezegd, dat is bij ons expertise. Dat zegt al specialist. Dus wij willen nu laten zien, dat hoe kunnen die expertise van het Gene Center, van de winkels, nog duidelijk brengen. Want die trouwklant weet wel, we hebben een jeans LTA. We hebben gratis koffie, we hebben een keurige customer journey. Maar al die anderen, die 4 miljoen klanten die niet meer binnenkomen, die weten dat niet. En dus daarin hebben we nu gezegd, okay, hoe gaan we dat in die customer journey dat nog duidelijker maken? Dus even toekomst Gene Center, dat moet beter.
Ja. Als jij terugkijkt op jouw carrière, wat zijn dan voor jou belangrijke kantelpunten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben? Of welke mensen heb je een belangrijke rol gespeeld?
Of komt het kantelpunt nog? Ja, nee, nee, ik denk dat weet je, ik denk de, ja, leuke vraag. Een moeilijke vraag. Als ik even terugdenk, dan denk ik, weet je dan, het feit dat je je eerste bijbaantje in de bijkorf hebt, is een kantelpunt.
Ja.
Als de moeder van die vriend van mij in een cafetaria had gewerkt, dan ben je nu kroegbaas geworden.
Ja.
Dus dan ben ik blij dat ze HR-manager bij de bijkorf was. Van de mensen die de eigenaren van Jeans de kans hebben gekregen om Jeans te mogen doen, ja, is een kantelpunt. Van De Waal, meneer De Waal, dat ik een land mocht besturen in Zwitserland.
Ja.
Dat zijn dan wel belangrijke personen en momenten en merken. En als je praat over mensen, die mensen die je binden en boeien en raken, dan is het een Jaap Lagerwijn, die staat bij mij heel hoog. Een man die zoveel betekent heeft voor retail. En die kom ik als jong manneke bij de bijkorf tegen. En die kom je daarna weer tegen als je deze baan hebt. En dan word je mee bevriend. En een humbler guy. Als Jaap bestaat er niet.
Mm-hmm.
Terwijl we allemaal weten wat die betekent. En we kunnen alle andere namen noemen die wel heel graag hun eigen naam noemen. En graag overal staan. En die minder betekenis hebben dan Jaap. En ja, dat is wel een beetje een soort sieraad voor de retail. Dus ik ben liever een Jaap dan een andere persoon die vaak zegt hoe goed hij of zij ook is.
Mm.
Dat liever niet. Maar je zijn natuurlijk genoeg. We kennen ze allebei. Hè? Een chapeau over wat een Hans doet bij Dillinger Millen, Raymond bij Witch, zoals een Philip bij Hunkemuller. Dat zijn ook wel mannen die wel wat betekenen.
Bart Karis noemde je straks al.
Bart Karis, absoluut zeeman. Zeker mag ook absoluut in het rijtje moet hij genoemd worden. Dus kijk wat zij met hun bedrijven natuurlijk veel complexer, veel groter dan Gene Center. Hè. Dan zijn wij peanuts.
Hmm.
En door deze baan heb ik die mensen mogen leren ontmoeten en leren kennen. En profiteer ik nog dagelijks van.
Mooi. En welke retailers of merken inspireren jou weer? Naast deze personen dan?
Nou ja, weet je, daar doen we heel veel aan, maar we zijn natuurlijk geen Patagonia. Hè? Maar als je kijkt naar de Patagonia, dat is natuurlijk misschien wel het mooiste merk, hè, waarvoor ze staan en hoe ze het vertalen van de wereld, dat is heel mooi. Wat ik mooi vond, maar dat is alles behalve duurzaam, maar is een American Eagle van 5 jaar terug. Je praat even over beleving. Hè, over
American Eagle?
In nu eens in Leidschendam, maar in New York. 4 floors, 4 etages. De wasmachine, ja. De techniek en dergelijke. Ja. Toen die ding voor het eerst dacht, ja, weet je, dit moet Gene Center worden.
Ja.
En het is me gewoon nog niet gelukt.
Maar die plek voor jongeren.
Ja, dus en daar, onze klant is dan daar iets te... Maar je zou wel heel veel elementen daarvan kunnen pakken. Dus daarin heb ik nog heel veel te doen. En dat heb dingen dus ook niet goed gedaan. Want de vriendelijke Gene specialist, nogmaals, is denk ik voor te weinig mensen bekend. En American Eagle is dat niet, maar heeft wel de Gene's uitstraling. Mm. De purpose, we hebben Gene's voor jou, is hier wel. Dat vond ik wel een hele mooie formule.
Een customizing.
Customizing, weet je. En één heel simpel ding, weet je. En dat als jij morgen bij ons koopt, en dan doe ik de e-com en CRM mensen nu waarschijnlijk tekort. En je koopt hem. En je krijgt een kaartje van onze medewerker. Hey Marcel, gefeliciteerd met je prachtige aankoop van de Garcia Russo. 32-32 en in dark blue. En dan ben je blij. Dat krijg je of in je e-com pakketje of in de tas. En als een dame vanuit de merkbeleving loopt om de kassa heen, geeft het tasje aan jou. Dat zijn die merkdingen die ik erin gevoerd heb. Zie je thuis de brief, denk ik, hey, wat gaaf. Ja, jij moet gewoon over 4 maanden een mail krijgen. Hoe bevalt je dark blue Garcia? En we hebben een light blue binnen. En als je hem deze komt halen, heb je 10% korting.
Mm, ja.
En dat doe ik al 10 jaar. Dus dat zit, doe ik ook heel veel dingen niet goed.
Of nog niet.
Nog niet, ja. In de komende 14 jaar, ja. Nee, dus dat... dat.
Ja, mooi. Ik wil jou hartelijk danken, Peter, voor jouw vele... Een mooie retail-lessen uit jouw mooie retail-carrière.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. En ook bedankt voor het vragen.
Ja, en alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtrends podcast en luister naar de retail-lessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.